90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Dit is de AD Nieuws Update met Jamie Trainte. Het verschil in militaire daadkracht in de kwestie Afghanistan is groot. Op de dag dat Sigrid Kaag in de Tweede Kamer verrast te zijn over de opmars van de Taliban, landde in Parijs het eerste vliegtuig met mensen die door de Fransen waren geëvacueerd uit Afghanistan. Frankrijk-correspondent Frank Renaud. Ja, waarbij ons de politiek verrast werd, bleken de Fransen goed voorbereid. Hoe zijn zij te werk gegaan?
Ja, de Fransen waren absoluut goed voorbereid. Ze zijn natuurlijk ook al heel lang actief in het land. Ze hebben zo'n 13 jaar met militairen daar gezeten, ook in Afghanistan, tot 2014. Dus ze kennen het land een beetje, zou je kunnen zeggen. Nou, een van de topmensen van een elite-eenheid van de Franse politie heeft hier uit de doeken gedaan hoe ze bij zo'n evacuatie van mensen te werk zijn gegaan. Het was een redelijk spectaculair verhaal, want het ging over de evacuatie van afgelopen dinsdag. Toen werden er 200 mensen op het vliegtuig gezet en die politieman die vertelde dat zijn elite-eenheid, de RED heet die eenheid, 11 man in Kabul heeft en die heeft toen 350 man opgehaald in de ambassade, de Franse ambassade in Kabul, en die naar het vliegveld gebracht. Het was een rit van maar 5 kilometer, maar het was ongelooflijk spannend, vertelde hij. Want die mensen moesten opgehaald worden ten eerste. Bij die ambassade zelf was het een enorme chaos. Er stonden heel veel mensen voor de deur. Er waren heel veel mensen binnen, terwijl de ambassadeur zelf al vertrokken was. Dus die mensen moesten eerst in bussen worden gelaten. Toen is er onderhandeld met de Taliban ook nog, want je kunt niet zomaar wegrijden natuurlijk met een paar bussen met honderden mensen. Er is met de Taliban onderhandeld, die hebben gezegd dat het mocht. En toen is dat konvooi gaan rijden, een aantal bussen dus, met de mensen die geëvacueerd moesten worden. En panzervoertuigen waar die gewapende politie-eenheid in zat. En ook legeronderdelen van de Fransen waren aanwezig bij die tocht. Dus dat ging van de ambassade in Kabul naar het vliegveld. Daar was weer onderhandeld met de Amerikanen om dat allemaal soepeltjes te laten verlopen. Dus die mensen die geëvacueerd moesten worden, die bus, konden ook soepel het vliegveld op en naar het vliegtuig van Frankrijk toe, dat daar klaar stond, dat ze vervolgens naar Abu Dhabi heeft gebracht.
Ja, je zou het wel een geoliede machine kunnen noemen, maar wie worden er door de Fransen nu allemaal geëvacueerd?
Nou, eigenlijk nemen de Fransen iedereen mee die moet. De Fransen vanzelfsprekend eerst, hè, de eigen landgenoten, die worden vanzelfsprekend geëvacueerd. Maar er worden vooral ook heel erg veel Afghanen meegenomen. Het zijn Afghanen die in het verleden voor de Fransen gewerkt hebben. Heel simpel op de ambassade als klusjesman, als chauffeur, in de keuken bijvoorbeeld. Maar ook voor Franse organisaties die actief zijn in het land bijvoorbeeld. Die hebben heel veel Afghanen in dienst, die daarvoor werken, die bijvoorbeeld in het onderwijs actief zijn. Dus die werken voor die Franse organisaties. En ook die mogen van de Fransen meekomen naar Frankrijk en ook met hun familieleden.
Ja, in Nederland is er dus tegelijkertijd veel kritiek op het handelen van de overheid. De Fransen kunnen ook wel eens kritisch zijn, maar zijn zij nu tevreden over de aanpak in Afghanistan?
Ze zijn wel tevreden over hoe het gaat en de daadkracht die de Fransen tonen om snel en vanaf het eerste moment echt die mensen op te gaan halen in Kabul. Hè. Daar is overigens al een begin mee gemaakt in juni. Hè. In juni, juli zijn er al eerst, is er een eerste luchtbrug ingesteld, zou je kunnen zeggen. En zijn mensen opgehaald. Dus deze week is dat in een sneltreinvaart gekomen met nu al 3 vluchten waarmee mensen zijn geëvacueerd. Daar zijn de Fransen tevreden over. Er zijn tegelijk ook mensen die zich beklagen. Want er is bijvoorbeeld een organisatie van Afghaanse tolken die zegt, ja, er zijn heel veel van onze mensen, dus tolken in Afghanistan, die voor het Franse leger getolkt hebben, die nog steeds niet mogen komen. Die krijgen geen visum, die zitten er vast. Hun leven loopt ook gevaar, want ze hebben gewerkt voor de Fransen, dus ze zouden bedreigd kunnen worden door de Taliban. Maar ze krijgen maar geen visum van de Franse autoriteiten. Dus niet alles werkt even soepeltjes en snel.
De overgang van vakantie naar school is voor veel kinderen heel groot. Na 6 weken vol met vrijheid, laat gaan slapen en opstaan, is het op zijn zachtst gezegd even wennen om de structuur en het vaste ritme van school weer op te pakken. Jesper Hesseling is leerkracht van groep 7 en 8 van basisschool De Wegwijzer in Winsen. Ja, de overgang van zomervakantieritme naar schoolritme is heel groot. Hoe merk jij dat bij de kinderen?
Nou ja, vooral die eerste dagen zie je dat ze echt vermoeid in de klas zitten. Veel gapen, een beetje onderuitgezakt. Maar ja, dat is niet gek. Hè. Ze hebben 6 weken vakantie gehad. Weinig structuur, minder ritme. Laat naar bed, laat wakker. En dan moeten ze in één keer weer om 7 uur de wekker. En dan moeten ze weer helemaal in het kareel in de klas zitten. Dus ik begrijp het wel hoor.
Ja, hoe pakken jullie dat aan, zo'n eerste week terug op school?
Ja, nou, ik heb nu voor de vakantie de kinderen een opdracht meegegeven dat ze allemaal een vakantievlog of een fotocollage maken van hun vakantie. En dan gaan we dat met elkaar bekijken en bespreken. Dus echt even de vakantie nabespreken. En daarna gewoon rustig opstarten, de regels doornemen, het ritme, het rooster doornemen en dan gewoon echt beginnen. Dat is denk ik toch het beste, gewoon aan de slag gaan.
Ja, en er zal natuurlijk ook wel een belangrijke rol voor de ouders zijn weggelegd. Wat kunnen die doen om die overgang een beetje soepeler te laten verlopen?
Ja, nou ja, als ik vooral ook naar mijn eigen kinderen kijk. Ze zijn ook in de vakantie erg laat naar bed gegaan. Het ritme helemaal overhoop. En die laatste week gaan we toch wel weer langzaam aan de kinderen wat eerder naar bed doen. Dat is één. En daarnaast, wat ik ook vaak met mijn eigen kinderen doe, is gewoon even de vakantie bespreken. Hoe vonden jullie het? Wat was leuk? Wat was niet leuk? Vanaf volgende week gaan we weer naar school. Wat wil je dit jaar gaan bereiken? Gewoon even met de kinderen daarover in gesprek gaan. En dan komt het wel goed hoor, want aan de andere kant, kinderen zijn ook erg flexibel. En na 2 dagen zijn ze gewoon weer helemaal gewend en dan gaat het wel weer.
Ja, duurt het echt maar 2 dagen voordat ze weer een beetje terug in dat ritme zijn?
Ja, bij mij,
nou, bij mij niet vroeger. Ik had er wel wat langer voor nodig.
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook nog even moet wennen hoor, de eerste week. Nee, maar weet je, als de kinderen gewoon weer bij elkaar in de klas zitten, dat gaat heel snel. Na 2 dagen dan weten ze al niet meer beter en dan zijn we gewoon weer begonnen.
Nou, tot slot, naast je werk als leerkracht heb je ook de grootste particuliere afspeellijst op Spotify en ben je heel actief op TikTok, waar je korte filmpjes plaatst over rekenen, taal en klassensituaties. Ga je nog nieuwe filmpjes plaatsen binnenkort?
Ja, ik ben de vakantie gewoon ermee doorgegaan, wel op een iets lager pitje gezet. Maar ja, ik ga in het nieuwe schooljaar er gewoon volle bak weer mee aan de slag. Ook veel met mijn leerlingen ga ik opnemen, met mijn eigen kinderen. Dus ik heb er wel zin in, ja.
Onder de naam Unmute Us komt de evenementenbranche in actie voor de opening van festivals en evenementen. In zeker 5 verschillende steden wordt een protestmars gehouden. In Eindhoven wordt een statisch protest georganiseerd. Siem Nossa, nachtburgemeester van Eindhoven, heeft de organisatie van het protest voor de zuidelijke regio op zich genomen. Siem, wat houdt Unmute Us precies in?
Het is een landelijke alliantie inmiddels, waarbij we eigenlijk allemaal voor hetzelfde doel staan, namelijk dat de evenementenbranche weer in full effect kan opereren. We hebben het idee dat we toch een beetje buiten alles worden gehouden. Als je kijkt naar, in principe worden we met verschillende maten gemeten als we het hebben over de restricties momenteel.
Ja, en welke festivals en evenementen uit de zuidelijke regio hebben zich hiervoor zoal aangesloten?
Dat is in principe iedereen. We hebben het eigenlijk vanaf Paaspop tot Solar Weekend, Extrema Hoek, maar ook organisaties en bijvoorbeeld toeleveranciers van handproducties die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor 50% van de toeleverancieren van de evenementen in Nederland. 013, de FNA, de Popodia, je kunt het zo gek niet verzinnen, iedereen is vrij snel aangesloten. Want we zijn eigenlijk gisteren pas een go gehad om het ook in Eindhoven te organiseren.
Ja, de branche die sluit dus duidelijk de handen ineen. Wat gaat er morgen in Eindhoven allemaal gebeuren?
Nou, we hebben een afwisseling van sprekers en ook een regionaal muzikaal aanbod. Dus dan hebben we het over DJ's en bands. En sprekers uit de zojuist genoemde hoeken, die zullen allemaal zich laten horen. En dan natuurlijk samen met de demonstranten die verdeeld zijn over het Ketelhuisplein op Strijdbest in Eindhoven.
Maar het wordt niet zoals we gewend zijn een mars waarin er wordt gelopen. Het wordt een statisch protest. Wat houdt het precies in?
Statisch is het tegenovergestelde van dynamisch. Dat betekent eigenlijk zoveel als dat iedereen een plek toegewezen krijgt op het plein. Dat is dus simpelweg omdat we dus inderdaad pas later zijn aangesloten en de veiligheid willen waarborgen. En hebben we in het gewoon nauw overleg met gemeente en politie besloten om dat dus op 1 plek te organiseren. En dan op het plein zijn met biologisch afbreekbare spuitbus worden kruisjes gezet, waardoor iedereen goed geplaceerd is. En daarin dus ook de orde wat gewoon goed kan worden overzien.
Is het nu voor jullie de hoogste tijd om echt iets van jullie te laten horen?
Ja, absoluut. Kijk, de boom natuurlijk al heel lang. En er werd telkens toch een beetje, zoals het ook in de persbericht staat, een worst voorgehouden. En daarin lijkt het een vrij diffuus besluit telkens om ons vanuit de evenementenbranche, nachtleven, enzovoorts, eigenlijk buiten zicht te houden. En ondertussen zijn natuurlijk gewoon de stadions gevuld. Een grote druppel was er ook nog. Dat natuurlijk Formule 1 drie dagen met 75.000 man per dag wordt georganiseerd. Met een camping erbij, een entertainment, DJ's. En dan voelt dat toch wel een beetje dat we gruwelijk in de kou zijn gezet.
Jij hebt normaal gesproken een bruisende baan als nachtburgemeester, maar hoe is dat nu voor jou?
Ja, ik krijg vaak de reactie van, het zal wel stil zijn met je werk. Dat is natuurlijk vanuit de evenementen inderdaad zo. Maar vanuit de andere kant, met betrekking tot het nachtburgemeesterschap, des te drukker. Kijk, iedereen zit met vragen. Reguliere horeca, locaties, ook leveranciers enzovoort. Dus we hebben nu ook een landelijke alliantie opgericht. Dat is de Dutch Nighttime Alliance. Om zo te kijken hoe we dus ook landelijk meer kracht bij kunnen zetten. Want op het moment dat je zelf de vragen niet meer kan beantwoorden van alle stakeholders uit de regio, ook naar de gemeenteraad, dan wel naar Den Haag toe, dan is er toch iets mis. Dus we zijn goed bezig hier. Het is druk, ja.
Maar zie hem toch nog even. Politiek Den Haag is eigenlijk redelijk duidelijk geweest. Geen evenementen, het nachtleven is nog tijdelijk of nog een tijd op slot. Hebben jullie hoop dat er nu met deze mars iets gaat veranderen, op in ieder geval korte termijn?
Daar hebben we zeker hoop op. Maar van de andere kant is het ook wel erg belangrijk om onszelf natuurlijk via social media, want dat is natuurlijk een kracht in een branche als onze, ook fysiek geluid te maken. En dat zal als het zoals het er nu naar uitziet, ook niet bij één dag blijven. En we zullen eigenlijk net zo hard lang blijven roepen totdat daar echt verandering in komt. En dat moet echt snel gebeuren.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.